Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij dit Radboud Reflex avondprogramma dat in samenwerking met het Donders Instituut georganiseerd wordt. Vanavond gaan wij het hebben over kijken met je brein. Nadenken over hoe wij allemaal onze eigen werkelijkheid construeren en wat dat ook betekent over voor hoe we onszelf binnen die werkelijkheid zien. En we doen dat met twee sprekers. Floris de Lange is hier, neurowetenschapper en hoofdonderzoeker bij dat Donders Instituut. Hij onderzoekt de actieve rol die onze hersenen spelen bij het tot stand brengen van waarneming. En wat dat precies betekent, daarover gaat Floris nog een korte lezing verzorgen. Dat doet hij zo meteen als eerste. Daarna komt Nina de Boer. Zij is neurofilosoof en promovenda bij de afdeling Filosofie van Cognitie en Taal. Die ken ik goed, want dat is ook mijn afdeling. En zij bestudeert psychische problematiek door een conceptuele bril, heb ik ervan gemaakt. En ze geeft aansluitend aan Floris een korte lezing over het idee dat wij, gebaseerd op die gekleurde waarneming, een narratief of een verhaal schetsen over de wereld en hoe wij daarin passen. Om te beginnen, overigens, ik ben Frank van Kaspel. Ik zei het al, ik zit ook bij de afdeling Cognitie en Taal. En ik begeleid het gesprek dat de sprekers aansluiten met elkaar en met het publiek zullen hebben. Maar nu eerst een applaus voor Floris de Lange, voor de eerste lezing.
Goedenavond allemaal. Delen wij hier vanavond dezelfde werkelijkheid? Nou, het lijkt er waarschijnlijk wel op, maar misschien is dat maar een illusie. En horen en zien wij eigenlijk allemaal iets anders. Dat wil ik vanavond met u bespreken. De titel van mijn voordracht is Eerst zien dan geloven. U ziet er ook een vraagteken bij. Eerst zien dan geloven, is dat wel zo? Nou, wat vaak met deze uitspraak wordt bedoeld, is dat we eerst iets moeten zien en dan geloven we het. En wat ik u vanavond wil eigenlijk meegeven, is dat het de werkelijkheid niet zo simpel is. Dat zien en geloven heel erg met elkaar verstrengeld zijn. En dat zien dus eigenlijk ook een proces van geloven is. Nou, nu weet u al de conclusie van mijn verhaal. Dus als u wil, kunt u de komende kwartier even uitrusten. Maar als u toch meer wil weten, dan laat ik eerst even kort vertellen wat ik doe. Ik ben een cognitief neurowetenschapper. En dat betekent dat ik geïnteresseerd ben in het brein, maar eigenlijk op een hele speciale manier. Niet op een, je zou kunnen zeggen, de traditionele manier waarop breinonderzoek begonnen is of plaats heeft. Nou, wat neurowetenschappers traditioneel gesproken doen, is ze kijken naar het brein en ze maken daar plakjes van. Ze kijken wat voor soort cellen daar zijn, hoe die cellen met elkaar verbonden zijn. Dus echt een studie van het brein zelf. Nou, daarnaast hebben we ook cognitiewetenschappers of experimenteel psychologen. Waar zij naar kijken is meer processen als waarneming, geheugen, cognitieve controle, allerlei zaken die wij uiteindelijk kunnen met ons brein. Nou, cognitieve neurowetenschap is eigenlijk het onderzoek wat die twee met elkaar probeert te verbinden. Dus hier ziet u een plaatje van een soort Venn-diagram van allerlei disciplines die een rol spelen bij cognitieve neurowetenschap. Nou, dat zijn er een heleboel, dus dat maakt het ook best een ingewikkeld vakgebied, maar ook heel leuk. Dat maakt het dat heel veel zaken met elkaar gecombineerd worden. En vanavond zullen we deze ook combineren met filosofie. Maar dus neurowetenschap, zei ik al. Dus dat is kijken naar het brein zelf. Psychologie is belangrijk. Taalprocessen. Nou, er zijn allerlei zaken. En eigenlijk zitten we in het oog van die storm, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is wat ik doe. Nu naar het onderwerp van vanavond. Dus een van de zaken waar we naar kijken is waarneming. Dat is een van de zaken waar cognitieve neurowetenschap geïnteresseerd in is. En waarneming is iets waar wij ongelooflijk goed in zijn. We zijn er zelfs zo goed in dat we soms dingen zien die er eigenlijk niet zijn. Of dingen die meer uit een soort toeval ontstaan. Dus hier ziet u daar een voorbeeld van. Dit is een toosje wat iemand uit zijn broodrooster haalde. Dat bleek een vrij duur toosje te zijn. De meneer kreeg daar $28.000 voor op eBay. En de reden daarvoor was omdat mensen zo verrast waren. Ze vonden het zo ongelooflijk dat in dit geval een religieuze verschijning hier verscheen op het toosje. Nou, hier zien we ook iets dergelijks. Dit is een foto van Mars, gemaakt door Viking 1 in 1976. En toen deze foto gemaakt werd, leidde dat ook tot heel veel opwinding. Een aantal mensen die vermoeden dat het de overblijfselen van een oude beschaving waren die op Mars had geleefd. En de waarheid is helaas iets minder spannend. Dit is opnieuw een soort voorbeeld van een soort toevallige samenloop van omstandigheden die leidt tot iets wat een gezicht is. En wat het eigenlijk laat zien, en dat vind ik interessant aan deze voorbeelden, is dat ons visuele systeem niet neutraal is, maar sterk bevooroordeeld. Het ziet bijvoorbeeld nogal graag gezichten in dingen. Het is niet helemaal toevallig dat in beide gevallen het lijkt tot een gezicht. Nou, een wat overtuigendere demonstratie hiervan kan ik geven door dit videootje. Ik ga hem zo meteen laten draaien. En wat u ziet, nou, u ziet hier een masker, zo'n soort Venetiaans masker. En dat is geen illusie, dat klopt. Maar dat masker dat gaat draaien. En op een gegeven moment zult u zien dat masker, eigenlijk gewoon dat u de achterkant van het masker ziet. Nou, en op dat moment gebeurt er iets bijzonders. Dat zal ik u, nou, ik hoop dat gaat werken. Ja. Nou, dus u ziet nu dit masker, tot zover niks bijzonders. Kijk, ja. Goed, eigenlijk iets heel geks, hè? Dus nou, ja, je ziet nu weer, kijk, het is echt het masker. U keek eigenlijk naar de achterkant van het masker, maar toch was dat niet wat u zag. U zag eigenlijk dat masker op een bepaald moment leek het opeens de andere kant op te draaien en zag u het weer als een gezicht van voren. En dat is opnieuw eigenlijk uw visuele systeem dat eigenlijk weigert de werkelijkheid te accepteren, zou je kunnen zeggen. Maar het in plaats daarvan een interpretatie maakt die beter past bij wat het visuele systeem eigenlijk over het algemeen ziet, namelijk gezichten. Nou, je zou kunnen zeggen dat is nogal dom van het visuele systeem. Dat is niet zo mooi dat het bevooroordeeld is. Dat stelt ons eigenlijk daardoor niet in staat om de wereld objectief, onbevooroordeeld waar te nemen. Dat zou u kunnen zien als een fout. Maar ik denk niet dat het een fout is. Ik denk dat dit eigenlijk een hele slimme truc is die het visuele systeem gebruikt. Want we krijgen uiteindelijk maar beperkte hoeveelheid informatie binnen. En dat is de informatie waar wij het mee moeten doen. Dat is de informatie op basis waarvan we uiteindelijk snel en accuraat moeten proberen de wereld te modelleren, de wereld te begrijpen. En voorkennis, bevooroordeling, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk heel nuttig daarin. En dat wordt ook mooi dat kunt u mooi zien aan de hand van dit plaatje. Dus hier ziet u eigenlijk twee plaatjes, twee wazige plaatjes, waarbij u waarschijnlijk toch weinig moeite heeft om de objecten in dit plaatje te identificeren. U ziet nou, een gebouw, het is misschien een beetje mistig. Dit lijkt op een auto wellicht die aan de kant van de weg geparkeerd staat. Terwijl dit, wat u hier ziet, is wellicht een voetganger die de straat oversteekt. Nou, de grap van dit plaatje is dat die auto en die voetganger exact hetzelfde object is. Dus het enige verschil tussen dit en dit object is dat het een klein beetje geroteerd is. Maar voor de rest is het exact hetzelfde. Dus met andere woorden, er is eigenlijk geen auto hier of er is eigenlijk geen persoon hier. Maar toch heeft u waarschijnlijk, zonder het te beseffen, die zaken ingevuld, in dit geval op basis van de context eromheen. Dus omdat auto's nou eenmaal wat vaker langs de kant van de weg staan en niet op hun kop over straat rijden. En vice versa voor mensen. En dat is uiteraard, in de echte wereld is dat ontzettend handig. Nou, wat dit allemaal laat zien, al deze demonstraties, is dat waarneming eigenlijk een proces is van wat je zou kunnen noemen hypotheses toetsen. Niet heel anders als een wetenschapper die data verzamelt en op basis daarvan probeert een hypothese te vormen van, nou, wat is nou het proces dat heeft geleid tot de observaties die ik als wetenschapper heb gemaakt. Nou, waarneming is eigenlijk altijd een gok, wat je zou kunnen zeggen een best guess, een educated guess. En daarvoor gebruiken we eigenlijk alle informatie die tot onze beschikking staat. Dus in het geval van visuele informatie lijkt het alsof we met onze ogen zien. Maar eigenlijk is er dus, nou, ik heb u al laten zien dat allerlei soorten kennis van belang is. Maar het leidt eigenlijk ook tot een verrassende voorspelling dat als alle informatie relevant is voor het vormen van een hypothese, dat zien misschien niet alleen zelfs een proces is wat met je ogen plaatsvindt, of horen misschien ook niet alleen een proces wat met uw oren plaatsvindt. Het brein gebruikt eigenlijk alle informatie die het krijgt. Dus stelt u voor dat u loopt in uw tuin, u plukt een appel. Nou, dan is er natuurlijk allerlei informatie die op verschillende plekken in uw brein binnenkomt. Dus u ziet iets, u ruikt iets, u hoort iets, u voelt iets. En de wellicht wat verrassende voorspelling die u volgt uit het idee dat uw brein eigenlijk probeert om op basis van alle informatie en voorkennis die het heeft, zich een beeld te vormen van wat wat in de wereld is, is dat die processen op een natuurlijke manier met elkaar geïntegreerd zijn. Dus dat u in zekere zin ook ziet met uw oren en luistert met uw ogen. Nou, dat is een beetje een wellicht een wat apart verhaal, dus ik ga u dat demonstreren. En ik ga u dat demonstreren aan de hand van een illusie. En deze illusie is, die kan ik u het beste demonstreren door in eerste instantie te vragen om te luisteren naar wat deze persoon zegt. Dus deze persoon gaat u een bepaalde lettergreep een aantal keer herhalen. Nou, dus ik ga u in de afloop even vragen welke lettergreep deze persoon verteld heeft. Dus let u goed op, daar gaan we.
Ba, 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 ba.
Okay. Nou, het is een niet heel geëngageerde spreker. maar hopelijk heeft u het wel kunnen horen. Is er iemand die een gok... is er iemand die da-da heeft gehoord wellicht? Misschien alle... Oké, er zijn veel dada's. Oké, interessant. Zijn er ook mensen die iets anders hebben gehoord? Misschien zijn er baba's in de zaal? Oké. Er zijn ook een aantal baba's. Nou, dat op zich is al interessant. Er is niet volledige consensus. Dat bewijst eigenlijk mijn punt dat we dus niet allemaal in dezelfde werkelijkheid leven. Dus daarmee. Maar er is eigenlijk nog iets interessanters aan de hand hier. Want ik ga u nu nog een keer vragen om dit fragment te luisteren. Maar nu ga ik u vragen om dat te doen met uw ogen dicht. Dus sluit even allemaal de ogen en dan start ik het filmpje nog een keer. Dat wil zeggen...
Ba, 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 ba.
Oké. Nou, ik kan me voorstellen dat... zijn er nog steeds mensen die da, da hoorden? Ja. Nee, minder. Ja, of helemaal niemand meer zelfs. Ja. Dus dit... Wat is hier nu gebeurd? Nou, eigenlijk is het volgende gebeurd. Wat uw oren te horen kregen, was inderdaad ba. Dus het geluidssignaal wat bij dit filmpje hoorde, was ba, 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 ba. Tegelijkertijd zeiden de lippen van de persoon, die maakten een heel andere geluid. Die maakten namelijk een ga, ga geluid. Dus de lippen, als ik ga zeg, dan worden de lippen op een hele andere manier geplooid dan als ik ba zeg. Nou, en het interessante in dit geval is dat het brein eigenlijk niet zegt van nou, ik ga gewoon met wat mijn oren mij vertellen. Wat ze ook niet doen is gewoon met wat de visuele informatie is. Dat is ook niet waar ze op vertrouwen. Maar ze gebruiken eigenlijk beide vormen van informatie. En uiteindelijk creëert het brein dan een soort beste gok van wat het gehoord heeft op basis van zowel die auditieve als die visuele informatie. En in dit geval is dat dus een percept wat tussen ba en ga in zit. Nou, dit is een proces waar een voormalige PhD-student van mij, Claudia Lütke, destijds ook door gefascineerd was. En zij heeft daar ook onderzoek naar gedaan om te kijken van nou, wat gebeurt er dan in dat auditieve systeem, dus hier ziet u dat. Dat is de gekleurde gebiedjes hier zijn gebieden die geactiveerd worden door geluiden. En zij heeft niet zozeer gekeken naar welke gebieden worden nu actief, maar meer naar wat voor soort informatie zit er nou in die activatiepatronen in het auditieve brein. En wat zij vond was dat als mensen een ba hoorden, maar daar een da van maakten, omdat hun brein andere visuele informatie kreeg, dat dan inderdaad ook in dat auditieve brein dat de activatiepatronen daar niet meer op ABA leken. Dus ze leken niet met de. Maar dat die activatiepatronen maar consistent waren met ADA. Dus wat uiteindelijk door de proefpersoon gehoord werd. En nou, wat dit. Je zou eens kunnen afvragen: ja, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat mijn auditieve brein een bepaald soort klank binnenkrijgt. Maar als we dan kijken naar de activatie in dat auditieve brein, dan representeert dat uiteindelijk iets anders. En een van de reden, denk ik, waarom dat zo is omdat het brein eigenlijk voortdurend met zichzelf aan het praten is. Dus het brein is niet een simpele computer die informatie binnenkrijgt, die informatie verwerkt en dan output genereert. Maar het brein is eigenlijk een voortdurende dialoog met zichzelf. En er zijn dus paden tussen het auditieve brein, wat ongeveer hier zit, en het visuele brein, wat helemaal aan de achterkant zit. Die gebieden praten met elkaar. Die praten ook met andere gebieden. Het hele brein praat eigenlijk met zichzelf. En op die manier kan het brein dus ook eigenlijk proberen om een soort consensus te creëren op basis van alle informatie die het binnenkrijgt. Nou, wat hebben we daar nou aan? Waarom hebben we... dat lijkt niet heel efficiënt. Wat zijn nou de voordelen van zo'n met zichzelf pratend brein? Nou, een van de voordelen is dat het alle vormen van kennis, zowel kennis van de verschillende sensorische modaliteiten als voorkennis, gebruikt om zo snel mogelijk tot de beste conclusie te komen. En uiteindelijk lijkt het grappig genoeg ook tot een heel energie-efficiënte computer. Omdat op basis van alle kennis die we hebben en alle binnenkomende informatie, we dan eigenlijk heel snel de juiste conclusie kunnen trekken. En alle zeg maar niet relevante hypothesen heel snel kunnen dempen. Dus dat is eigenlijk een bijproduct van deze zeg maar slimme manier van informatie verwerken die het brein heeft. Even kijken naar de tijd. Nog 3 minuutjes? Oké, nou dan kan ik. Ja, dit is het laatste experiment. Dat wilde ik nog heel even laten zien. Dit is vind ik wel een grappig experiment. Dit is in New York gedaan een aantal jaar geleden. En wat ze hier hebben gedaan is. Ja, laat ik het beste omschrijven, vind ik, als een muis een paar klompjes aandoen. Want wat ze hebben gedaan is, ze hebben een muis op een treadmill, dus een soort lopende band, gezet. En telkens als die muis zijn pootjes bewoog, dan speelden de onderzoekers via deze speaker een bepaald soort piepje af. Een soort piepje met een bepaalde toonhoogte. Nou, je kunt zich voorstellen dat als zo'n muis een aantal dagen in zo'n situatie zit, dus telkens als het een stapje zet, dan hoort het weer zo'n piepje, dat het dan een heel voorspelbaar piepje wordt. Dat piepje is een beetje zoals u misschien schoenen heeft die een beetje piepen als u op een bepaalde vloer loopt. Of klompen dus. Nou, wat zagen ze nou? Vervolgens hebben de onderzoekers gemeten in het auditieve systeem van deze muis. Terwijl die ofwel aan het lopen was, ofwel stilstond. En ofwel die piepjes hoorden die geassocieerd werden met die beweging. Ofwel piepjes die van een andere toonhoogte. Nou, dit is eigenlijk het relevante datapunt. Dus wat u hier ziet is dat als de muis bewoog, terwijl het de piepjes hoorde die het ook verwachtte te horen, dus de voorspelbare piepjes die je verwachtte te horen op basis van die geleerde associatie. En u ziet dat het brein, dat auditieve brein, eigenlijk volledig stil is hier. Dus hier is ieder streepje is een zogeheten spike, een zogeheten stukje een actiepotentiaal. Dus hoe meer stipjes, hoe meer activiteit. Dus als de muis aan het bewegen was en andere piepjes werden gehoord, nou dan ging het auditieve systeem hard vuren. Als de muis niet bewoog en piepje en het kreeg iets te horen, dan ging het auditieve systeem ook hard vuren. Want dat waren allemaal onverwachte piepjes. Maar alle verwachte informatie werd eigenlijk helemaal uitgeschakeld. Dus daarom kunt u wel zien dat het brein niet simpelweg informatie gewoon binnen laat komen, maar dat het heel sterk de informatie weegt aan de hand van wat het al voorspelt. Nou, we hebben iets dergelijks ook gezien in het taalsysteem. Dat is om te laten zien dat dit niet alleen in muizen en niet alleen in het auditieve systeem plaatsvindt, maar dat het eigenlijk ook op dit moment plaats heeft, terwijl u naar mij luistert. Dit is onderzoek van Misha Helbron, wat Athene een jaar geleden heeft gepubliceerd. En daar heeft hij proefpersonen simpelweg naar een audioboek laten luisteren. En gekwantificeerd aan de hand van een generatief AI-model, ChatGPT, u kent het allemaal. Aan de hand van dat model heeft hij gekwantificeerd hoe verrassend ieder woord was van dat audioboek. Dus laat zeggen dat er zo'n 100, 200.000 woorden in zo'n audioboek staan. Ieder woord heeft hij gekwantificeerd. Hoe verrassend is dat woord nu? En wat hij vervolgens zag, was dat de mate waarin het talige brein geactiveerd werd, echt één op één corresponderen met hoe verrassend het woord was, gegeven de context in dat audioboek. Dus ook in taal leidt het zo dat hersenactiviteit één op één correspondeert met hoe goed we het niet kunnen voorspellen eigenlijk. Nou, ik kom bij mijn samenvatting. Dus wat ik u heb proberen te laten zien is dat zien eigenlijk een vorm van geloven is. Dus het is niet eerst zien dan geloven. Zien op zichzelf is een vorm van geloven waarbij we allerlei soorten informatie combineren om tot een bepaald geloof te komen. Dat laat ook zien dat waarneming eigenlijk een heel ingewikkeld proces is. Dat informatie combineert uit het heden en het verleden en uit alle zintuigen. En dat dan combineert in een soort best guess. En ook al is dat heel ingewikkeld, uiteindelijk leidt dat dus wel tot een hele energiezuinige voorspellingsmachine. Nou, mijn laatste slide wil ik nog even een bruggetje maken naar de werkelijkheid. Want wat heeft dit nu met de werkelijkheid te maken? Bestaat de werkelijkheid dan wel? En ik denk dat wat duidelijk is op basis van de demonstratie die ik heb gegeven, is dat we geen rechtstreekse toegang hebben tot een soort werkelijkheid of een soort waarheid. We hebben uiteraard, we proberen die te schatten, we proberen die te modelleren. En we doen dat uiteraard ja, zo goed mogelijk op basis van alle informatie tot onze beschikking staan. Maar dat kan misgaan. En dat is in deze presentatie een aantal keer misgegaan. Dat u daar hoorde terwijl het baar was. Een aantal van dat soort illusies. Nou, wetenschappers zijn uiteraard doorgaans ook op zoek naar de waarheid. En dat kan ook misgaan. Dus ik denk dat er eigenlijk een leuke... Ja, dat de wetenschapper in die zin wel een mooie metafoor is voor ons brein op een kleiner niveau. Dat we eigenlijk ook voortdurend als een soort wetenschapper proberen onze omgeving te modelleren. Een beter model maakt betere voorspellingen. Dat klinkt heel triviaal, maar dat is ook de reden waarom ons brein voortdurend ook op zoek gaat naar een zo goed mogelijk model. Dus dat is dat is hoopgevend. Want als we allemaal op zoek gaan naar het beste model, is dat mogelijk waar we elkaar ook kunnen vinden. Want als er een waarheid is, nou, dan zouden we daar moeten convergeren. En ik zou ook zeggen, kies het model op basis van hoe goed het huidige en nieuwe observaties kan voorspellen. Ik heb hier zo'n klimaatmodelletje bij gepakt. Dat is natuurlijk ook een goed voorbeeld waarin we kunnen allemaal onze eigen beliefs en onze eigen opvattingen hebben over hoe klimaatverandering in elkaar zit en of de aarde opwarmt en dergelijke. Maar uiteindelijk denk ik dat we die opvattingen niet simpelweg op basis van welk model het prettigste is moeten doen of welk model misschien het beste aansluit bij onze eerdere biases. Maar uiteindelijk is een model zo goed als het waarnemingen kan voorspellen. En dat geldt voor ons brein, dat geldt voor waarnemingen, maar dat geldt uiteraard ook voor alle dingen daarbuiten. Dat was mijn voordracht, dank u wel.
Neem even wat water hoor. Dankjewel, Floris. Met een blaadje munt. Goed. Oh. Ik klik ze nog even door. Goed. Dankjewel, Floris, voor de presentatie. En ik ga het nu in het tweede deel van deze lezing met jullie hebben over een ander aspect van ons leven waarvan we vaak denken dat het goed aansluit op de werkelijkheid. En dat zijn namelijk de verhalen die we vertellen over onszelf. Helpen zelfnarratieven, dus dit soort verhalen, om onszelf werkelijk te begrijpen. En om dit in te leiden, wil ik iets vertellen over een persoonlijkheidstest die ik zo'n 10 jaar geleden heb gedaan met vrienden. En zo'n online test waar je wat vragen moet invullen. En aan het eind kwam er bij mij het volgende uit. Protagonist personality. Dat is een beetje gênant. Het is niet per se iets cools om mee te koop te lopen. Maar ergens klopt het wel. Ik vind het best leuk om verhalen te vertellen. Ik vind het ook leuk om verhalen te vertellen over mezelf. Maar ik denk ergens dat er iets mis is met het feit om dit te zien als een los persoonlijkheidstype. Want als ik om me heen kijk, zijn veel van ons eigenlijk in het dagelijks leven bezig met het vertellen van verhalen over onze jeugd, over onze studie, over de dromen en de wensen die we hebben. En lijkt dit protagoniste aspect, of het zijn van een hoofdpersonage in je levensverhaal, eigenlijk iets wat veel van ons allemaal doen. En het is niet alleen toegespitst voor een klein persoonlijkheidstype. En we zien dit ook op TikTok, waar in de afgelopen paar jaar er een bepaalde trend is ontstaan die hier wordt gekarakteriseerd in een artikel van de New Yorker. En de titel van dit stuk is We all have main character energy now. En met subtitel On social media post-pandemic, everyone is ready to become a protagonist. En het idee in deze TikTok-trend is geïnspireerd door een filmpje waarbij iemand eigenlijk vertelt dat je jezelf moet zien als een hoofdpersonage in je eigen roman. En dit idee wordt heel erg verheerlijkt in filmpjes op TikTok en op Instagram. Ik ben in ieder geval dus niet de enige protagonist in deze situatie. Maar als we eigenlijk terugkijken naar de vorige eeuw, zien we dat filosofen al heel erg lang bezig zijn geweest met de rol die verhalen spelen in onszelf en in ons zelfbeeld. En dit is een quote van Daniel Dennett, cognitiefilosoof, die in 1988 in het artikel Why Everyone is a Novelist al het volgende zei. Het lijkt erop dat we allemaal virtuoze romanschrijvers zijn, die al ons materiaal proberen samen te smelten tot één goed verhaal. En dat verhaal is onze autobiografie. Het belangrijkste fictieve personage in het middelpunt van die autobiografie is het zelf. Dus kortom, veel van ons zijn misschien wel protagonisten in onze eigen zelfnarratieven. De vraag die je dan zou kunnen stellen is, hoe beïnvloeden deze zelfnarratieven eigenlijk ons zelfbeeld? En hierbij is het in eerste instantie belangrijk om te realiseren dat onze ervaring in het dagelijks leven en onze zogeheten zelfervaring, dat dat iets gelaagds is. Het bestaat uit meerdere facetten. Dus jullie zijn hier waarschijnlijk op dit moment allemaal van bewust dat je het zelf bent die hier naar deze lezing aan het kijken is. En misschien ben je ook bewust van je lichaam. Voel je misschien een beetje opgefokt of onrustig omdat je net heel snel nog een koffie hebt moeten drinken voordat je binnenkwam bij deze lezing. Misschien ben je bezig met een... nu ben ik één plaatje kwijt, maar dat kan ik gewoon vertellen. Misschien ben je bezig met een gesprek wat je hebt gehad overdag met een collega. Dus bijvoorbeeld ben je aan het afvragen of je eigenlijk niet misschien iets doms hebt gezegd vandaag. En misschien ben je aan het nadenken over een presentatie die je morgen moet geven. En of het feit dat je hier zit eigenlijk wel slim is. Of dat je beter eigenlijk nog even aan die presentatie had kunnen werken. En wat het eigenlijk laat zien, en dit is ook in lijn met claims van onder andere cognitiefilosoof Marja Shackman, die veel heeft geschreven over zelfnarratieven, dat eigenlijk zelfnarratieven onze ervaring en onze zelfervaring kleuren. Dus we zijn nooit alleen maar onszelf hier in het hier en nu, maar we zijn altijd op een bepaalde manier een beetje uitgestrekt over de tijd. Terug in het verleden en terug in de toekomst, of vooruit in de toekomst. Zelfnarratieven spelen dan ook een belangrijke rol in ons zelfbegrip. En hierbij kan je de analogie leggen tussen een biografie. Stel dat ik een biografie van Napoleon Bonaparte wil lezen, dan wil ik dit waarschijnlijk doen omdat ik de man beter wil begrijpen. Waarom heeft hij bepaalde dingen wel gedaan, waarom bepaalde dingen niet, wat was zijn karakter, et cetera. En op eenzelfde manier vertellen we en construeren we eigenlijk verhalen over onszelf om onszelf beter te duiden. En dit doen we, zoals ik eerder al zei, door een brug te leggen tussen het verleden, het heden en de toekomst. Wie was ik, wie ben ik en wat zegt dat over waar ik heen wil gaan en wat de mogelijkheden voor mij zijn. En dit zie je bijvoorbeeld een setting waarin het belang van dit soort zelfnarratieven naar voren komt, is bijvoorbeeld in psychotherapie. Waar eigenlijk door het praten en door het vertellen van verhalen over jezelf en je jeugd en hoe eigenlijk je klachten waarmee je naar de therapeut komt zijn ontstaan, je eigenlijk kan helpen om een soort duiding te geven en een soort grip op pijnlijke en chaotische gebeurtenissen in je leven. En daarnaast spelen zelfnarratieven ook een belangrijke rol bij het maken van beslissingen. Dus stel je voor dat je bijvoorbeeld voor de keuze staat of je volgend jaar wel of niet in het buitenland wil gaan studeren. Nou, deze keuze die zal je waarschijnlijk baseren op enerzijds herinneringen die je hebt gehad, die misschien een beetje te linken zijn aan deze ervaring. Kan je je bijvoorbeeld herinneren dat je vroeger altijd heel erg veel heimwee had als je langere periodes niet thuis was? Dan zal dat invloed hebben op je beslissing. Maar anderzijds ideeën over waar je in de toekomst heen wil, wat voor carrière je ambieert, zal hier ook een rol in spelen. En meer specifiek of eigenlijk wat strenger zijn er ook bepaalde cognitiefilosofen, zoals bijvoorbeeld Alistair MacIntyre, die zeggen dat onze handeling en ons gedrag eigenlijk alleen betekenisvol is in de context van het verhaal te vertellen over onszelf. Dus stel dat we dit aannemen, dan kunnen we zeggen dat zelfnarratieven eigenlijk een hele belangrijke rol spelen in onze zelfervaring en hoe we in het leven staan. Dan is het vrij relevant om ook de volgende vraag te stellen, namelijk wanneer zijn zelfnarratieven goed? Is het zo dat eigenlijk we alles kunnen fabriceren wat we willen? En hier sluiten we aan op hetgene waar het thema van deze lezing, namelijk het idee dat we vaak hebben of de intuïtie die we hebben, is dat een zelfnarratief een goed verhaal is als het aansluit op de werkelijkheid. En dit is ook iets wat beaamd wordt of wat uitgesproken wordt in de filosofie. Zo stelt Marja Shackman als een van de criteria voor een goed zelfnarratief dat het een zogeheten reality constraint heeft. Dus een zelfnarratief moet een fundamenteel begrip tonen van hoe de wereld in elkaar zit. En ergens is deze intuïtie ook best wel logisch. Want het idee is, het verschil bijvoorbeeld tussen dan een biograaf en een autobiograaf, is dat je als autobiograaf veel meer zicht hebt op de dingen die er spelen. En niet alleen hetgene wat van buiten waarneembaar is. Dus stel je voor, we hebben hier deze setting. Een vrouw die een verjaardag viert. Waarschijnlijk is het er familie onderheen. Nou, we kunnen hier een soort verhaal van construeren. Maar we hebben niet toegang tot de wensen van deze vrouw. Misschien is ze op dit moment erg verdrietig, omdat ze had gehoopt dat er mensen aanwezig zouden zijn op de verjaardag die er niet zijn. Misschien is ze aan het nadenken over de toekomst. Misschien heeft ze herinneringen aan hoe ze vroeger niet haar verjaardag heeft kunnen vieren, bijvoorbeeld. Dus, en dit is allemaal informatie waar je als autobiograaf wel toegang tot hebt. Dus het is intuïtief best logisch om te zeggen dat wij als autobiografen best wel veel toegang hebben tot de werkelijkheid. Maar zijn onze zelfnarratieven wel zo werkelijkheidsgetrouw als we verwachten of als we eigenlijk zouden willen? Ik ga zo meteen 3 redenen geven om waarbij we een beetje kunnen twijfelen aan het idee dat de verhalen die we vertellen over onszelf daadwerkelijk werkelijkheidsgetrouw zijn. Punt 1. Onze persoonlijke herinneringen zijn een stuk felbaarder dan we denken. En het vermogen om je dingen uit je persoonlijk leven te kunnen herinneren heet ook wel ons episodisch geheugen. En empirische wetenschappers, waaronder cognitieve neurowetenschappers en filosofen, zijn al heel lang bezig met de vraag, goh, wat is dit vermogen nou precies? En wat zijn de mechanismes die eraan ten grondslag liggen? En eigenlijk in de laatste helft van de vorige eeuw was het beeld heel simpelweg ongeveer zoiets. Dus je hebt een gebeurtenis. Ik wijs nu, maar gebeurtenis. En die veroorzaakt een herinnering. En die herinnering is ergens opgeslagen. Niet in een floppy disk, maar in een zogeheten geheugenspoor of een memory trace. En het idee is dan ook dat op het moment dat je die herinnering weer wil ophalen, dat je eigenlijk een soort van dat geheugenspoor activeert en dat je dan een soort kopie van die gebeurtenis op een bepaalde manier weer tevoorschijn kan toveren. Oftewel, episodisch geheugen is iets wat reconstructief is. Maar de afgelopen jaren zijn er aan de hand van empirisch onderzoek bijvoorbeeld, is er steeds meer scheuren gekomen in dit idee dat ons episodisch geheugen puur een proces is van reconstructie. En meer specifiek zeggen mensen nu juist dat episodisch geheugen voor een groot deel ook creatief is en eigenlijk een mate van constructie behelst. En één type onderzoek die dat eigenlijk ondersteunt is neurowetenschappelijk onderzoek naar de neurale correlaten van episodisch geheugen. En ik ga met jullie nu door een studie heen spreken. Dus in deze studie werden mensen in eerste instantie een gebeurtenis getoond. En dat is een gebeurtenis die we allemaal wel eens meemaken in het leven. Bijvoorbeeld een verjaardag, verdwalen, een barbecue. En daarna werd gevraagd om 1 van de volgende 3 dingen te doen. De eerste optie was een persoonlijke herinnering ophalen aan de hand van deze gebeurtenis. Het tweede is om een persoonlijk toekomstscenario voor te stellen aan de hand van deze gebeurtenis. Bijvoorbeeld, goh, hoe zou mijn verjaardag er over 3 jaar uitzien? En het laatste is om deze gebeurtenis te associëren met Bill Clinton. Ja, er is waarschijnlijk een goede reden voor, dit is 2007. Maar dus bijvoorbeeld, wie zou er allemaal komen op het verjaardagsfeestje van Bill Clinton? Hiervoor. Nou, dit werd dus voor verschillende scenario's gedaan. En elk woesje werd je gevraagd om 1 van de 3 opties te doen. En dit werd allemaal gedaan in een MRI-scanner. Dus tijdens deze studie werden de hersenactiviteit van de deelnemers werd gemeten. En wat je hierbij eigenlijk ziet, en dat vind ik vind dit zelf een heel interessante observatie, is dat de neurale correlaten, of de hersengebieden die actief zijn op het moment dat je een persoonlijke herinnering vormt, eigenlijk heel erg vergelijkbaar zijn met die als je iets verbeeldt over jouw persoonlijke toekomst. Dus de neurale correlaten voor herinneren en voor inbeelden zijn eigenlijk heel erg, smelten best wel samen. Bill Clinton, iets compleet anders, dus daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Maar dit laat eigenlijk zien dat er dus eigenlijk, of het geeft een hint dat er een sterk creatief component zit aan ons episodisch geheugen. Onze persoonlijke herinneringen zijn felbaarder dan we vaak denken. Punt 2. We weten vaak niet werkelijk waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Stel je voor dat ik morgenochtend besluit om een Volkswagen busje te kopen. En voor sommige van jullie die mij kennen, dit is niet heel logisch. Ik woon in een stad, ik heb geen parkeervergunning en ik rij eigenlijk bijna geen auto. Dus als ik dit 's avonds met vrienden ga bespreken, dan gaan zij waarschijnlijk vragen stellen. Stel je voor dat een vriend dan aan mij zegt, goh, waarom heb je een busje gekocht? Vrij logische vraag. En ik zou gewoon besluiten om niet te antwoorden. Ja, dit voelt al ongemakkelijk. Dit is een vreemde sociale situatie. Stel dat ik als reden zou geven, nou, ik was bij een Radboud reflexlezing. Ook, ja, ook kan. Ook niet heel logisch. En het ongemak wat je hierbij al bij voelt, geeft eigenlijk aan dat wij het heel fijn vinden om een soort van ronde, sluitende verhalen te hebben. Om logische redenen te hebben voor de acties die we ondergaan, de gedachten die we hebben, de gevoelens. En een probleem is echter dat we heel vaak die redenen lijken te verzinnen. En dit is niet hetzelfde als liegen. Dus het is niet dat je moedwillig besluit om een reden te verzinnen die er eigenlijk niet was. Maar heel vaak zijn we ons misschien gewoon niet echt bewust van die redenen en zeggen we maar iets. En dit is een gegeven dat in de psychologie ook wel confabulatie wordt genoemd. Een voorbeeld, ik heb hier een empirische studie die dit laat zien. Dus dit is een studie waarbij mensen moesten kiezen welk van twee foto's ze het meest aantrekkelijk vonden. Dus in deze situatie kiest de persoon voor de linker foto. En daarna werden de foto's eigenlijk omgedraaid en een beetje gehusseld. En werden mensen weer met een foto gepresenteerd. En in een deel van de gevallen was dit inderdaad de persoon die ze eerst hadden gekozen. Maar in een ander deel van de gevallen, zoals je hier ziet, werd dan eigenlijk de foto laten zien van de persoon die ze minder aantrekkelijk vonden. Maar van tevoren was gezegd dat ze eigenlijk meteen als ze de foto zagen moesten aangeven waarom ze deze persoon het meest aantrekkelijk vonden. In 26% van de gevallen hadden mensen überhaupt door dat de foto aan hen werd laten zien van de persoon die ze minder aantrekkelijk vonden. En in alle situaties gaven ze eigenlijk vergelijkbare redenen voor hun keuzes. Je kon eigenlijk op basis van reactietijd, op detail, kon je niet onderscheiden de redenen die mensen gaven voor waarom ze de persoon die ze daadwerkelijk aantrekkelijker vonden eigenlijk aantrekkelijker vonden versus de andere persoon die ze niet hadden gekozen. Kortom, we geven gewoon redenen voor ons gedrag en het heeft vaak niet eens echt een concrete basis in de werkelijkheid. Derde punt, onze zelfnarratieven zijn gekleurd. Peter Lamarck, ook een filosoof, stelt dat we in zelfnarratieven de werkelijkheid ordenen en sommige gebeurtenissen meer aandacht geven dan andere. Dus oftewel, onze zelfnarratieven zijn in een hoge mate selectief. Nou, op welke basis, wat vormt dan die bepaalde keuze en die bepaalde kleuring? Nou, één fenomeen wat deze zelfnarratieven kleurt, is al onze bestaande zelfnarratieven. En dit klinkt een beetje paradoxaal, dus ik kan even uitleggen wat ik hiermee bedoel. Dus stel dat ik mezelf zie als iemand die heel erg dapper is. Ik ben altijd iemand die zich uitspreekt en die op de barricade staat. Dan zal ik waarschijnlijk in de verhalen die ik over mezelf vertel focussen op situaties waarin ik dappere dingen heb gedaan. Bijvoorbeeld, ik weet niet of iemand dit ooit doet, maar bijvoorbeeld een kat uit een boom rennen. Volgens mij gebeurt het alleen in cartoons, maakt niet uit. Maar ik zal bijvoorbeeld in de verhalen die ik over mezelf vertel dan misschien niet focussen op het feit dat ik vroeger erg bang was in het donker. En zo zie je dat de manier waarop je naar jezelf kijkt vormt wat je incorporeert in je zelfnarratief, wat weer vormt hoe je naar jezelf kijkt. Dus dan krijg je eigenlijk die cirkels in vergelijking met wat Floris net zei over zien en geloof en waarneming. Tweede punt is dat onze zelfnarratieven ook worden gevormd door bestaande sociale narratieven. Dit is werk wat is gedaan onder andere door de psychologen Kate McLean en Moin Sayed. En sociale narratieven zijn hier een soort grote overkoepelende verhalen die worden uitgedragen door maatschappelijke instanties, door de wetenschap, door de politiek, religieuze instellingen. En het zijn eigenlijk dominante verhalen die er heersen in een bepaalde maatschappij of gemeenschap. Een voorbeeld hiervan is de relatieroltrap. Dat is misschien een term die veel van jullie niet kennen, maar het is het idee dat je in westerse samenlevingen dat relaties zich op een bepaalde manier verlopen. Dus eerst date je een tijdje, dan wordt je relatie officieel, dan ga je samenwonen, dan koop je een huis, dan ga je trouwen, dan krijg je een kind, et cetera. En in deze omschrijving zie je al dat er twee aspecten eigenlijk door elkaar heen lopen. Dus enerzijds is dit een beschrijvend concept. Het geeft aan hoe de meeste relaties, romantische relaties, in een westerse samenleving zich ontwikkelen. Maar aan de andere kant is het ook normerend, want het geeft aan wat het betekent in onze westerse samenleving om een gezonde relatie te hebben. Tenminste, wat er maatschappelijk wordt gezien als een gezonde romantische relatie. En zo zie je dat sociale narratieven eigenlijk werken als een soort steiger. Dus aan de ene kant helpen ze ons om ons zelfnarratief te vormen, om bij plekken te komen waar we anders misschien niet zouden komen. Maar aan de andere kant is het ook vernauwend. En wat je dus hier ziet, is dat er eigenlijk meerdere redenen zijn waarom onze zelfnarratieven niet per se een afspiegeling zijn van de werkelijkheid. En dan is de laatste vraag waar ik mee wil afsluiten, is dit erg? Sommige mensen zeggen dat dit erg is. Zo zegt de filosoof Galen Strawson, die ook een bekend criticaster is van zelfnarratieven, dat zelfnarratieven een recept zijn voor inauthenticiteit. Dit is dus heel problematisch voor iedereen op TikTok die heel erg te koop loopt met zijn main character energy. Het idee dat als je jezelf in een verhalende manier beschouwt, dat dat eigenlijk niet zorgt voor meer zelfbegrip. En ik zou eigenlijk willen kijken of we hier een iets positievere spin aan kunnen geven, want ik wil hier niet mee eindigen. Wat ik zelf denk, of wat ik een fijne gedachte vind, is dat deze realisatie dat de verhalen die we vertellen over onszelf niet per se compleet gestoeld zijn op de werkelijkheid, dat het ook ons kan helpen om onze zelfnarratieven niet zo serieus te nemen. Dus stel je voor dat je jezelf altijd voorstelt als iemand die het moeilijk vindt om vrienden te maken. En dit baseer je misschien op herinneringen die je hebt aan je middelbare schooltijd, waarin je niet zoveel aansluiting had met je klasgenoten. En dit is heel erg aan vormen hoe je kijkt naar jezelf en ook hoe je gedraagt in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld interacteer je niet echt met mensen opnieuw op feestjes, mensen die je niet kent. En misschien kan dan de realisatie dat het beeld wat je over jezelf heeft gevormd ook deels gekleurd is en niet per se een afspiegeling is van wat er werkelijk aan de hand is, je ook helpen om misschien je op een andere manier te gedragen of misschien wel een keer op mensen af te stappen. Met andere woorden, als zelfnarratieven maakbaar zijn, dan kunnen we onszelf op verschillende manieren begrijpen en dat zou best wel bevrijdend kunnen zijn in sommige situaties. Natuurlijk is dit altijd binnen bepaalde grenzen, maar misschien is er iets meer mogelijk dan we normaal gesproken denken. Ten tweede kan deze realisatie ons ook helpen om sociale narratieven te bevragen en om alternatieve narratieven te creëren. Dat is een soort tongue twister. Ik heb hem vaak geoefend. Het lukt steeds niet. Maar het idee dat onze sociale narratieven, als we ons ervan realiseren hoe erg die een invloed hebben op de manier waarop we naar onszelf kijken, dan geeft dat ook iets meer ademruimte om ons daarvan los te weken. En je ziet bijvoorbeeld nu ook dat veel mensen zich eigenlijk verzetten tegen het traditionele idee van hoe een romantische relatie eruit zou moeten zien. En ontstaan er eigenlijk meerdere soorten steigers die je zou kunnen inzetten voor het vormen van je zelfverhaal. En tenslotte wil ik afsluiten met eigenlijk een conclusie van een, nou ja, in mijn ogen best wel verschrikkelijke website, namelijk WikiHow. Ik weet niet wie dit ooit gebruikt. Maar in dit is een specifiek artikel wat gaat over het channelen van je main character energy. Dus hoe moet je dit doen? En aan het eind van dit artikel staat het volgende. Remember that you're also a supporting character to other people. Als we ons ervan bewust zijn dat we allemaal eigenlijk, of veel van ons bezig zijn in het vormen van zelfverhalen en een rol daarin spelen, maar als we ons tegelijkertijd ook bewust zijn dat die verhalen eigenlijk misschien niet zo werkelijkheidsgestoeld zijn als we denken, dan kunnen we misschien ook iets meer energie stoppen in het cultiveren van onze support character energy. Goed, dank jullie wel.
Dank jullie beiden voor deze zeer interessante bijdrage. Ik wil misschien beginnen met een verhelderende vraag of twee aan elk van jullie. Maar voel je vrij om in te breken als je er zelf ook verhelderende vragen hebt. Floris, wat jij zei over de actieve rol of de interpreterende rol van ons brein in waarneming, zou men als schokkend kunnen ervaren, kan ik me voorstellen. Om misschien het contrast te verduidelijken, waarvan jij dus zegt, zo werkt het niet. dacht ik, moest ik denken aan wederom Daniel Dennett, die eerder vandaag ook al voorbij kwam. Die zet zich ook af tegen de meer de camera-interpretatie van onze waarneming, zoals jij. Je kwam ook met een camera. Wat Daniel Dennett zei, waar we echt een keer vanaf moeten, is het idee dat wij in ons hoofd ergens een theater hebben. Een theater waar wij als een filmbezoeker gaan zitten en waar dan heel goede camera's haarscherp beeld produceren van hoe de werkelijkheid er visueel uitziet. Misschien niet alle lichtfrequenties, maar wat er dan binnenkomt, dat zien we scherp. En het geluid en de speakers werken supergoed, zodat we precies horen welke vogels er kwetteren enzovoort. En daar kunnen we dan in alle rust eens naar kijken met ons geestesoog. Ja? En dan gaan we eens interpreteren wat we eigenlijk willen. Maar zo werkt het dus radicaal niet, zeg jij.
Nee. Ja. Ik denk dat inderdaad die die Cartesiaanse fout, zoals Dennett dat volgens mij noemt.
Ja,
hè? Dat
we, Cartesiaans theater.
Ja precies. Ja. Ik denk dat misschien de belangrijkste denkfout daar ook zou zijn. Dat er een soort proces of een plaatje of een film gecreëerd wordt waar vervolgens iemand naar gaat kijken. Want dat veronderstelt er natuurlijk dat er nog iemand ergens zit. Misschien aan de voorkant van je hersenen die film gaat bekijken. En dan, dat roept dan natuurlijk meteen de vraag op van hoe zit het dan in het hoofd van die persoon die film zit te bekijken? Dus dan krijg je een soort van oneindige regressie. Dus ik denk dat misschien het belangrijkste inzicht is wat Dennett daar ook probeert over te brengen. Dat er niet zoiets is als een film die geconstrueerd is waar vervolgens naar gekeken wordt. Maar dat uiteraard natuurlijk alle onze denkprocessen, ons zelfbeeld, ontstaan uit zo'n soort massief parallel netwerk. En daar is niet één cel of één groepje cellen die daar meer aan bijdraagt dan de ander. Dat is echt een soort
Precies. Dus in de metafoor zijn wij niet een toeschouwer in een soort interne bioscoop, maar wij zijn in feite de combinatie van de camera en de microfoon. Ja. En niet alleen we zijn niet scherp afgesteld, maar we zijn ook nog eens een camera en microfoon vol met filters. Ja. En waar we kijken hangt ook nog af van onze verwachtingen van wat we gaan zien.
Ja, zeker. Ja. Nee, ik denk dat ik heb dat nu niet laten zien, maar uiteindelijk is heel veel van onze waarneming toch een soort illusie. Ook in de zin van dat we een illusie hebben dat we de hele wereld om ons heen in zekere mate waarnemen. Terwijl we eigenlijk op ieder moment maar een heel klein, eigenlijk de wereld door een rietje bekijken, zou je kunnen zeggen. Zo'n klein rietje. Ja. En de rest vullen we in op basis van waar onze ogen eerder geweest zijn. Ja. Dus dat laat ook al zien dat onze waarneming eigenlijk meer in die zin in het verleden is, of in ook geconstrueerd wordt op basis van het verleden, dan wat we nu zien.
En ons brein probeert ook zo efficiënt mogelijk te zijn, wat je ook al zei. Hè? Dus proberen niet te veel capaciteit verspillen aan het renderen van de randen van onze visie of zo. Ja.
Nee, precies. Ja, we hebben daar ook werkelijk de informatie niet toe. Ja. Maar ja, het brein neemt al eens een 20% van de energie op die wij maken. Dus hoe zuiniger, hoe beter. Ja. Ja.
Volgens mij even een zijspoor, maar er is nou zo'n nieuwe VR-headset weer uit. Maar je mag het niet VR noemen, het is iets van Apple volgens mij. En volgens mij doen zij datzelfde trucje, of althans iets vergelijkbaars, waarbij ook alleen precies waar je kijkt, daar maken ze het scherp. En de rest is niet scherp, maar dat zie je dus niet.
Ja.
In jouw ervaring heb je het idee dat je naar een heel scherp, compleet plaatje kijkt, maar Apple doet mee met die illusie of maakt handig gebruik van het gebruik van ons brein. Zo.
Ja, dat is grappig. Dat is eigenlijk al 20 jaar geleden waren onderzoekers die dat hebben gedaan met lezen, waarbij ze mensen op het moment dat ze hun ogen ergens naartoe bewogen, alleen dat woordje zichtbaar maakten en de rest werd één grote blur. En mensen lezen even goed. Dus dat verbaast me niet dat dat ook
kan. En dus niet alleen lezen ze even goed, maar ze merken misschien niet eens op dat gebeurt.
Precies.
Oké, helder. Dus eigenlijk wat wij zien is, en dat is echt, wij zien is interpreteren. Of wat jij zegt is geloven eigenlijk zo.
Ja, en inderdaad. Geloven is dan niet blind geloven uiteraard. Maar geloven op basis van kennis, op basis van eerdere circades als het gaat om deze wereld zien. Ja. Maar inderdaad, een vorm van interpretatie is heel sterk.
Oké, lastig. Dus we hebben niet zonder meer, zoals we misschien intuïtief dachten. Al vraag ik me ook af wat intuïtief denken is voor een niet-filosoof. Want filosoof is natuurlijk besmet met allerlei gedachtegoed. Maar het is dus lastig om toegang te krijgen tot wat je misschien denkt een objectieve werkelijkheid. En misschien nog even switchen naar Nina. Mm. Jij hebt het over zelfnarratieven.
Yeah.
Ik dacht misschien nog even een beetje die term uitpakken. Mm. Zoals ik nou, wat zou een simpel voorbeeld van een zelfnarratief zijn?
Nou, bijvoorbeeld als ik, zoals je al kondigde, ik werk in mijn onderzoek, kijk ik naar de psychiatrie. En een voorbeeld bijvoorbeeld van een zelfnarratief is het verhaal wat je vertelt over hoe je klachten zijn ontstaan. En dit kan ofwel in tekst zijn. Dus bijvoorbeeld een onderdeel van sommige vormen van psychotherapie is dat je aan het begin van een sessie met een therapeut al voor het startgesprek, dat je al eigenlijk een beetje kort moet uitschrijven wat nou belangrijke elementen uit je leven waren die voor je gevoel soort van toeleiden naar het punt dat je daar daadwerkelijk op zoek bent naar hulp. Maar het kan ook gewoon zijn in gesprekken die je met andere mensen, als ik met jou wil hebben over waarom ik nu bijvoorbeeld deze baan heb en hoe dat nu ontstaan is. Dus het zijn het eigenlijk een soort, het is een soort samenvoeging van elementen uit je, nou ja, episodisch geheugen, kun zeggen, die we eigenlijk samen binden en proberen in een soort lijn te vormen om te duiden waarom we nu bepaalde dingen doen of waarom we nu bepaalde keuzes maken met het oog op de toekomst.
Oh ja, en er is dus ook misschien niet per se sprake van één geunificeerd narratief. Dus als je het hebt over een zelfnarratief, dan kan dat de ene keer, heb je het over dit aspect van je leven, maak je daar een verhaal bij en de andere keer andere kant.
Ja, ja, de verhalen die ik vertel over mezelf in een sollicitatiegesprek zijn vrij anders dan de dingen die ik bespreek met een therapeut of met vrienden bijvoorbeeld. Ja. Dus het is inderdaad heel erg contextafhankelijk. Ja. Dus het is niet zo, het gaat niet zo over het één grote overkoepelende levensverhaal. Maar het kan ook in kleinere dingen zitten.
Ja. Goed, en je zegt dus, we hebben ook weer intuïtief het idee dat we zouden willen dat dat narratief waar is. Mm-hmm. Wat zou dat inhouden, dat het waar is? Dus,
Ja, ik denk dat alle elementen die erin stopt, dus die elementen, als je het soort simpel zou zeggen, dus misschien dus de herinneringen die je erin stopt en de redenen of de lijntjes die die herinneringen met elkaar verbinden tot aan het heden, dat die allemaal een afspiegeling zijn van gebeurtenissen die daadwerkelijk zijn gebeurd, redenen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. En ook in idealiter in een soort sequentie die past, dus dat het elkaar logisch in de tijd opvolgt waarin het daadwerkelijk is opgevolgd. Dus eigenlijk dus dat het een soort, hoe zeg je dat? Dat in al die losse elementen dat het daadwerkelijk is hoe we ons voelden, wat we denken, dachten, wat onze drijfveren waren. En dat, ja, eigenlijk is dat.
En het is een beetje een deceptie dan om te lezen of te denken van, goh, misschien klopt het niet dat al onze narratieven zo goed aansluiten op de manier waarop we dat willen. He, je gaf een aantal redenen of argumenten van filosofen ook zeggen van, ja, volgens mij confabuleren we de hele boel bij elkaar. Of eigenlijk weten we op het moment zelf waarop we handelen niet zoveel, maar achteraf gaan we bedenken waarom we dat deden.
Ja, het is ergens, je zou kunnen stellen, en het is natuurlijk niet onbegrensd. Het is niet dat we zomaar wat verzinnen. Ik denk dat hierbij ook is dat we leven allemaal in een sociale context. En als ik nou als een heel groot deel van het verhaal wat ik vertel over mezelf gestoeld is op het idee bijvoorbeeld dat, ik weet niet, ik op mijn 8e in het ziekenhuis lag voor iets, dan zullen waarschijnlijk mijn ouders zeggen, ja nee, dit klopt helemaal niet, je hebt nooit in het ziekenhuis gelegen. Dus er zijn elementen die je kan checken met de buitenwereld. En sommige, maar best wel veel dingen die we relevant achten voor, ik weet niet, het duiden van onszelf, zijn toch veel van die interne processen waarvan we eigenlijk niet zo heel goed weten of die nou werkelijk zo zijn hebben plaatsgevonden als we dachten. Het is natuurlijk niet volledig onbegrensd, maar...
Nou ja, dus ik moest ook denken in de voorbereiding aan, van mij, wat ik het wel eens op internet tegen was gekomen, het Mandela-effect. Ik weet niet of jullie daar wel van gehoord hebben. Dat idee dat er opeens grote groepen mensen bleken te zijn die allemaal de actieve herinnering hadden aan dat Nelson Mandela in de jaren 80 in de gevangenis was overleden. En dat ze zelfs zijn weduwe hadden zien spreken op tv enzovoort. En ja, toch, dat heb jij toch ook? Ja, ja, zeker enzovoort. Maar dat, ja, dat bleek dus gewoon helemaal nooit gebeurd te zijn. En zo kwamen er meer en meer van dat soort voorbeelden bovendrijven. Kunnen er misschien misleide collectieve zelfnarratieven zijn of zo? Of zeg je ook, ja, vanuit het brein kan ik wel verklaren dat misschien hier soort haakjes ingrijpen op elkaar, waardoor je iets maakt dat nooit gebeurd is?
Ja, ik was wel benieuwd, want dat zou eigenlijk meer, dat dit relateert er wel aan. Maar ik, binnen de waarneming maken mensen wel, kun je zien wanneer dingen niet corresponderen met de werkelijkheid. Maar uiteindelijk is dat ook wel te verklaren vanuit een soort functie van het, bijvoorbeeld het visuele systeem. Dus uiteindelijk heeft hij toch een soort functie om te proberen zo goed mogelijk de wereld te representeren. Ik vroeg mij af hoe jij dat eigenlijk ziet voor narratieven. Is dat wat is de functie van een narratief? Wanneer is een narratief zo geslaagd mogelijk?
Ja, dat is een goede vraag. Want altijd, ja, ik ben natuurlijk geen empirisch wetenschapper, dus ik kan hier het duiden van de echt, zeg maar, wat misschien... wat ik kan niet dan zeggen, oké, aan de hand van onderzoek heeft aangetoond dat dit is waarom we dit doen, punt. Ik denk één manier, en wat je ook ziet, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld die vergelijking dus met een biografie, een manier is gewoon om onszelf coherent te maken, om onszelf beter te begrijpen, zou een van de functies kunnen zijn. Het kan misschien ook een sociale functie hebben, namelijk dat je door het vertellen van aan andere mensen dingen over jezelf, dat je jezelf voorspelbaarder maakt, misschien voor andere mensen, et cetera. Er zullen waarschijnlijk verschillende elementen aan zitten. Maar ik denk dus inderdaad dat een belangrijke reden is eigenlijk het kunnen linken van gebeurtenissen en ideeën uit ons verleden die misschien ogenschijnlijk los zijn van elkaar, maar dat we er toch een soort grote lijn in willen zien. Mm-hmm. Maar ik denk dat hier een... hoe zeg je dat? Dat iemand anders, misschien iemand vanuit hier met een evolutionaire hoed op, waarschijnlijk ze dit misschien een ander of een soort specifieker functieantwoord op zou geven. Ja.
Mm-hmm. Want is deze invalshoek voor jou... want jullie zeggen allebei eigenlijk, ja, we zien de wereld niet zoals die is. We zien onszelf niet zoals we zijn. Of zo, we verzinnen het bij elkaar. Je zou dan kunnen vragen, hebben we een probleem misschien? Hè? Mm. Maar Floris, jij komt met een evolutionaire invalshoek en zei op een gegeven moment ook in je praatje van, nou ja, er is een restrictie op wat we zien. Uiteindelijk proberen onze modellen naar iets te convergeren naar iets, want dat is dan waar.
Ja, ik denk dat was wat ik bij mijn laatste slide probeerde te laten zien. Dat die modellen natuurlijk uiteindelijk een bepaald nut hebben. Omdat je het, net zoals we voor het klimaat en van alles eigenlijk modellen maken. We maken die modellen niet als een soort hobby, maar we maken ze zodat we kunnen extrapoleren. Dat we kunnen voorspellen van, oké, het is nu zo, dus hoe gaat het er morgen dan uitzien? Ja. En ik kan me voorstellen dat je zo'n model ook van jezelf wil maken. Maar in dat geval zou een vorm van de werkelijkheid benaderen eigenlijk wel nog steeds wenselijk zijn, lijkt me. Omdat je anders een model hebt waar je uiteindelijk niet zoveel aan hebt.
Nee, het is uiteindelijk, en dat is, als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk van Maria Shackman, stelt ze eigenlijk dat er dus twee soorten constraints of beperkingen zijn eigenlijk op voor het vormen van een goed zelfnarratief in haar woorden. Het ene is die realiteitsconstraintsbeperking, waar ik het al eerder in mijn presentatie over had. Dus dat je wil dat het op een bepaalde manier aansluit bij de beschikbare werkelijkheid. Je kan je dus vragen stellen in hoeverre die werkelijkheid dus benaderbaar is, maar dat is dus één punt. Het andere wat zij zegt, dat een zelfnarratief dus ook articuleerbaar of begrijpelijk moet zijn. En dat eigenlijk als je die twee dingen samen ziet, dan zie je dat soms misschien met elkaar in frictie is. Dus dat soms het, hoe zeg je dat? Een narratief dat begrijpelijk is, dat het soms dan, dat je idealiter een situatie hebt waarbij het verhaal of het model, hoe je het ook noemt, dat het zowel te begrijpen is als waar. Het zou best wel kunnen dat er situaties zijn waarin die dingen met elkaar in frictie zijn. Net zoals dat je in een goed model niet alles kan stoppen, want dan verliest het ook zijn nut. Mm-hmm. Dus dat daar zit misschien een soort bepaalde trade-off die er ook in de wetenschap zit bij het maken van modellen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik zie toch misschien een belangrijk verschil. Want als het gaat om waarneming, dan vult ons brein dingen in. Of ons brein voorspelt zaken. En als het niet al te veel afwijkt, dan valt het ons ook niet zo op. Dan gaat ons brein niet helemaal aan. Ja. Maar als het brein dat verkeerd doet, dan leren we het snel af, zeg je. Er is een soort check, want als mijn brein zegt, daar is geen deur, maar er is wel een deur, dan kom ik daar wel achter op een gegeven moment. En dan komt bepaalde feedback uit de wereld.
Ja.
En we zijn ook evolutionair geselecteerd op zorgen dat we niet tegen deuren aanlopen. En natuurlijk om veel minder banale voorbeelden enzovoort. Dus wij moeten overleven.
Ja.
Dus daar is uiteindelijk een soort feedbackmechanisme. Maar als het gaat om de voorspellingen die ons brein doet bij zelfnarratieven. Mm. Dus als wij zeggen, ik noem mezelf een virtuoos pianist of zo, weet ik wat. Daar, en niet bij modellen die over de fysieke werkelijkheid gaan, maar daarvoor die sociale werkelijkheid, kan ook sprake zijn van zelfvervullende voorspellingen. Mm. Van die self-fulfilling prophecies. Dus waar we, als het om onze visuele waarneming gaat, niet een deur weg kunnen kijken. Of van, ik geloof niet dat die er is en voilà, hij verdwijnt. Kunnen we wel onszelf heruitvinden of daadwerkelijk in die zin de sociale werkelijkheid veranderen. Zo is dat niet ook, want je zei net dat Shackman het toch belangrijk vindt dat die modellen waar zijn of zo. Maar wat is waar als je waar ook waar kan maken?
Ja. Heeft iemand een antwoord? Ja, dit is een goeie. En dit is denk ik altijd moeilijk als we het hebben over haken die betrekking hebben op nou ja, op verhalen of eigenlijk alles wat te maken heeft met de psyche, is dat je inderdaad dat er een soort van die cirkeltjes gaan ontstaan. Dus inderdaad, hoe je naar iets kijkt, kan vervolgens, het zal in de context van waarneming ook zo zijn, misschien dat je in een soort van die loopjes komt, waarbij als je iets op een bepaalde manier ziet, dan wordt dat weer een soort van input voor een volgende keer als je iets ziet. Dus je nestelt je eigenlijk misschien wel in een soort bepaalde richting. En ik denk dat daarbij, hoe zeg je dat? Dat het niet zo is dat je dat de werkelijkheid of onszelf, dat volledig maakbaar is. Dus dat je volledig buiten, of dat het helemaal niet gebonden hoeft te zijn aan de werkelijkheid op een bepaalde manier. Maar er is wel een bepaalde vorm van beweging en dus verandering van de werkelijkheid mogelijk.
Want jij doet in je onderzoek ook, of jij kijkt ook naar psychopathologie. Dus gevallen waar het misgaat en waar dus misschien iemand wel losraakt van die werkelijkheid en een zelfnarratief heeft dat niet meer aansluit bij de ervaring. Kunnen we daar dan ook iets van leren? Dat jij dus dat je, ja,
daar iets van kunnen leren. Nou, ik denk één ding wat mijn interesse heeft gewekt in dit onderwerp, juist is dat in situaties waarin we heel angstig zijn, waarin we dingen zien die er niet zijn, gevoelsmatig misschien irrationele gevoelens of angsten of weet ik het hebben, dat er dan juist heel veel behoefte is aan betekenisvorming. En dat je dan ook juist ziet dat je misschien op zoek gaat naar redenen of hoe kan ik het feit dat ik me nu zo voel of dat ik nu zo reageer in bepaalde situaties, kan ik dit verklaren vanuit mijn grotere verhaal? Zag ik hier al sporen van in mijn jeugd? Had ik dit al eerder kunnen traceren, et cetera? Dus ik denk dat in plaats van dat misschien de psychiatrie ons iets specifieks kan leren over die narratief, is dat het laat zien dat het echt, dat het belangrijk is voor mensen. En dat je ook wel ziet dat bijvoorbeeld op het moment dat mensen een diagnose krijgen, dat er soms best wel een soort frictie kan ontstaan. Ze zeggen, maar wie ben ik dan? Wat is mijn diagnose? En dit is iets wat in de filosofische literatuur zelfziekteambiguïteit wordt genoemd. Mm-hmm. Term die door Roy Dings, die heeft daar veel werk aan gedaan. En wat je daar ziet is dat ook op het moment dat mensen hun diagnose kunnen plaatsen in hun soort van grotere verhaal over zichzelf, dat een soort rust of een soort die ambiguïteit een beetje kan oplossen. Ja. Dus het geeft juist aan dat het misschien in alledaagse situaties praten veel voor onszelf en dan is het misschien ook vaak vermakelijk of soort leuke anekdotes, maar dat het echt voor een soort, dat het ook een soort existentieel verlangen is eigenlijk om dit te kunnen en om ons verhaal rond te maken.
Ja. Ja, terwijl die diagnoses die dan in zo'n handboek staan bijvoorbeeld, als DSM enzovoort, die diagnoses zelf, die geven weinig betekenis aan zich. Je vertelde van dat is gewoon een lijstje met symptomen. Dus aan zich verklaart dat niet waarom je die symptomen hebt of zo.
Nee, daar gebeurt iets interessants met labels en diagnoses, waarin ze aan de ene kant heel erg betekenisvol zijn voor mensen. Het geeft plotseling een soort, het lijkt een soort duiding te geven van, dit is dus wat er aan de hand is. Je kan op zoek gaan naar andere mensen. Het geeft je toegang tot, tot het medisch systeem. Je mag je zorgverzekeraar gaat plots in je behandeling vergoeden, et cetera. Dus het komt met allerlei dingen. Maar inderdaad, wat je zegt, het is eigenlijk gewoon een lijstje, een opsomming of een beschrijving van de klachten die je hebt. En misschien een erkenning dat het erg genoeg is dat je dus een label verdient. Maar daar zie je ook dat op een gegeven moment dat bij veel mensen, niet bij iedereen, maar bij veel mensen, dat het op een gegeven moment dus ook gaat wringen, dat zo'n diagnose, dat woordje, eigenlijk moeilijk in te bouwen is in het verhaal wat je over jezelf vertelt, want het geeft geen redenen. Het verklaart niks. Ja. Zeg maar, het is inderdaad in dat opzicht los, dus dan moet je op zoek naar meer.
Ja, moeilijk zien dan soms, ja.
Ja.
Dus en misschien is dit een bruggetje naar de beide verhalen van jullie, want jullie hebben het allebei over invulling voor waarneming of interpreterende waarneming. Mm-hmm. Zijn er ook en jij hebt het dan over neurale constraints, of hoe noemen we dat? De neurale beperkingen van dit kunnen we wel en niet zien, interpreteren we. En jij zegt ook sociale context waar we in zitten bepaalt deels wat we kunnen zien of hoe we onszelf kunnen zien. Zijn er ook soort tussengevallen waarin je dus door misschien de sociale context waarin je ziet ook gewoon meer direct fysieke waarneming beïnvloed krijgt? Dus bijvoorbeeld, je ziet nou ja, moet ik een voorbeeld verzinnen, maar je ziet een zwerver. Zomaar het feit dat je een zwerver ziet, wat je direct voor waar aanneemt, is ook bepaald door het idee dat je snapt dat er zoiets is als zwervers of zo. Dat is misschien een slecht voorbeeld, maar bijvoorbeeld je ziet, als je twee mannen op straat ziet lopen, zou je een koppel kunnen zien. Maar dat zou je misschien 50 jaar geleden niet zien of zo. Dus misschien dat een bepaalde manier de context waar je opgroeit, je waarneming beïnvloedt ook op een heel laag niveau. Zie je ook tussen verschillende culturen bijvoorbeeld verschillen in wat mensen dan zien op een plaatje?
Ja, dat is nog best controversieel. Er zijn best oude studies al van uit de sociale psychologie van Ash bijvoorbeeld, waarbij ze zijn best beroemde studies waarbij mensen dan de lengte van een lijntje moesten beoordelen. Nou, dan zaten er een aantal. Het idee was eigenlijk dat je met 5 proefpersonen in de ruimte zat en allemaal dan een lijntje moesten bijvoorbeeld zeggen, wat is het langste lijntje? Maar er waren daar 4, waren eigenlijk toneelspelers en die gaven dan consistent ook het verkeerde antwoord. En in het begin zie je dan die proefpersonen echt zo kijken van, wat is hier aan de hand? En op een gegeven moment zie je dan dat proefpersonen ook, zeg maar dan, op een gegeven moment dan maar gewoon meegaan met de groep en zeker ze een verkeerde antwoord geven. Dan kun je afvragen, nou, gaan ze het nu werkelijk die lijntjes anders zien of kiezen ze, passen uiteindelijk alleen hun beslissingen aan. En het lijkt ook wel echt op het laatste. Dus dat is echt wel een voorbeeld van waarin sociale contextfactoren ja weliswaar iets doen met je beslissingen. Maar het is niet zo dat ze echt je hele visuele systeem op z'n kop zetten. Dus, en hetzelfde zie je bij bepaalde illusies. Als je die uitlegt, is het niet zo dat mensen daarna zeggen, ah ja, nu zie ik hem niet meer. Dus er zijn op een heel laag niveau van waarneming wordt waarneming nog steeds gevoed door verwachtingen. Maar dat systeem is toch in zekere zin niet toegankelijk voor die wat meer hogere orde processen, zoals waar Nina het ook al bij heeft. Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat dat heel iets is wat heel moeilijk te onderzoeken is. Als je al kijkt naar bijvoorbeeld MRI-onderzoek, waarbij je ligt in een scanner en er is veel geluid. En het is ook best wel moeilijk om een soort van sociale situaties na te bootsen in zo'n kunstmatige omgeving. Dus het lijkt me ook al moeilijk om daar überhaupt empirisch bewijs voor te verzamelen.
Ja, nee, dat is waar. In een scanner is alles ingewikkeld, hè? Daar heb je gelijk in. Ja. Maar ik denk dat veel van die onderzoeken kun je natuurlijk ook in... daar kan gedrag ook al wel heel interessant zijn. En daar zie je wel effecten, maar je kunt dan ook uiteindelijk ook wel uitpluizen op welk niveau dat soort effecten plaats hebben. En dat lijkt niet echt de waarneming te zijn. Ja.
Want die voorspellingen waar jij het ook vaak over hebt, maar dat brein, dat zijn dus zeker geen bewuste voorspellingen. Ik ben niet continu bewust van dat ik denk dat er straks een deur is enzovoort. Nee
precies. Nee. Ja, en het fascinerende is eigenlijk dat we op ieder moment van de dag duizenden voorspellingen lijken te maken. Ja. En alleen ons er bewust van worden op het moment dat ze verkeerd gaan. Dus op het moment dat dat we lopen en opeens is er niet een plekje waar de druk op je voeten die je voelt, dan denk je, oh shit, ik ga vallen. Of je kunt het, of als je thuis komt en ik zou jou de hendel van jouw deur een klein stukje verschuiven naar beneden, naar onder, of ik zou je deurhendel wat stroever maken, of ik zou hem een andere textuur geven. Al die zaken zijn meteen opvallen. Ja. Maar zonder dat je opvalt, dat je eigenlijk dus allemaal dat soort voorspellingen hebt moeten maken.
En je hebt het steeds over voorspellingen, maar zou je zeggen, ik weet ook niet of je het onderscheid zou maken, hoor, maar zijn dit voorspellingen of verwachtingen? Misschien zijn ze hetzelfde, maar ergens voor een gevoel is een voorspelling wat actiever dan een passieve verwachting of zo. Maar het gaat in ieder geval om dat tweede, toch? Of is het echt dat je brein echt, ik loop straks daarheen en mijn brein gaat vast proberen die gang te visualiseren of zo?
Ja, een verwachting moet ergens van komen natuurlijk. Hè? Dus een verwachting is iets, dat is denk ik het resultaat van de voorspelling. Ja. Dus ik denk dat je het een niet zonder ander hebt. Ja.
Ja. Maar je had net een voorbeeld en ik vond het wel grappig, want ik zat hier te kijken naar je presentatie en je liet die prachtige foto's zien die heel wazig waren, of het is geen prachtige foto's, met een auto en wat ik direct herkende als een fietser. En dus niet, dat was voor mij geen interpretatie. Ik zag gewoon een fietser. Ja. En ik kan me voorstellen dat er misschien nog anderen waren in de zaal. Of misschien ben ik wel al te zeer een fietser geworden. maar dat als je, dat laat ik het zo zeggen, als je aan een zaal vol Nederlanders die foto laat zien, dat er meer mensen zijn die meteen een fietser zien, dan wanneer je dat aan een zaal vol Amerikanen laat zien.
Ja.
Zo, zou je zeggen, maar dat is al een hoger niveau van waarneming? Of zeg je, daar is toch een sociale invloed op wat wij direct waarnemen?
Dat zou je een sociale invloed kunnen noemen. Het is denk ik inderdaad, dat is echt een voorbeeld van een verwachting of een voorspelling die je maakt op basis van ervaringen die je over je leven hebt opgedaan. Ja. Dus inderdaad, als jij in een rurale omgeving zonder auto's opgroeit, dan zou je die voorspelling niet doen. Dus in die zin is heb je denk ik inderdaad voorspellingen die heel bazaal zijn. En die sommige voorspellingen lijken echt zelfs gewoon genetisch hardwired, zoals je dat zou kunnen noemen. Bijvoorbeeld de voorspelling dat licht van boven komt. Ze hebben grappige experimenten gedaan bij kippen, waarbij ze die kippen al in het ei met licht van beneden hebben beschenen. Ze zou kunnen zeggen, op ieder moment, zelfs nog voordat ze geboren waren, hebben ze al licht van beneden. Ja. Maar alsnog gedragen die kippen ze zich alsof ze een licht van boven verwachting hebben. Dus daaruit concluderen sommigen dat dat echt een voorspelling is die echt vast gebakken zit in het systeem.
Hoe weet je aan een kip nou of je verwacht dat het licht van boven gaat komen?
Ja, dat zijn ingenieuze experimenten. Dat zou denk ik te ver voeren om die uit te leggen.
Kip in een MRI-scanner. Ja. Hey, misschien nog even resumeren, want we gaan zo meteen naar vragen vanuit het publiek. Ik heb het gevoel dat jij iets meer op de lijn zit van, ergens moeten we wel proberen toch zo dicht mogelijk bij die werkelijkheid te komen. En dat jij zit bij van, eigenlijk is het niet zo heel erg als we een narratief hebben dat niet klopt. Maar het heeft een andere functie dan waar zijn. Het heeft een functie die niet afhankelijk is van of het klopt. Terwijl bij jou zeg je, het is wel belangrijk dat het opstapje werkt zoals het werkt enzovoort. Mm-hmm. Ze geven jullie dan een ander antwoord op de vraag, hebben we een probleem?
Hebben we een probleem? Ik denk dat in veel situaties er überhaupt niet achter kunnen komen. Of de redenen die we voor dingen hebben bedacht. Of de herinneringen die we hebben over hoe we ons voelden in bepaalde settings bijvoorbeeld. Of dat het werkelijk waar is of niet. Sommige situaties wel, dus dingen die we kunnen checken met de omgeving. Maar als ik nu probeer terug te halen hoe ik me voelde als 10-jarige. Dan is er misschien een kans dat dat overeenkomt met wat er daadwerkelijk aan de hand is. Misschien ook niet.
Laat ik het anders vragen. Zeg maar, door jouw inzichten, uit je onderzoek, zeg je van, maar als het zo werkt, misschien moet ik dan anders handelen. Of zo. Moet ik mezelf dan anders toch weer gaan begrijpen? Of zeg je van, maar nu, eigenlijk had ik het nodig dat dat wel klopte. En nu het niet klopt, dan moeten we ook, dan moet een politieke partij gaan oprichten voor een ander soort maatschappijinrichting of zo. Of zeg je van, dit is eigenlijk wel prima zoals het is. Het is niet nodig. Het is niet erg dat we een narratief verzinnen. Zo.
Ja, ik denk zelf dat het onvermijdelijk is. En omdat het, maar dat is denk ik misschien zeker ook te pragmatisch in. Maar als iets onvermijdelijk is, dan is het misschien ook niet zo erg. dat is ook een heel erg niet-filosofisch antwoord. Dit. Maar ik denk dat we eigenlijk dan het beste moeten doen in een soort van veilbare situatie. Dus als we al weten dat, er is een werkelijkheid hier en we hebben er misschien niet echt volledig toegang tot. Daar kunnen we heel erg over, daar kunnen we ons heel erg zorgen om maken. Maar het is dan ook misschien een beetje wat het is. En dan kunnen we dat juist, door dat te realiseren, kunnen we kijken of we dat een beetje in ons voordeel kunnen. Ook door in ieder geval verhalen die we vertellen over onszelf, die echt heel erg voor onszelf heel problematisch of destructief zijn, om daar iets meer afstand misschien van te kunnen nemen. Dus misschien kan je hier een filosofisch, inhoudelijker antwoord op geven, maar dit is denk ik mijn pragmatische.
Ik hoor dat wij self-made people moeten worden.
Ik hoop niet dat ik dat zeg, want het is inderdaad, dat zit ook wel een punt en dat zat ook wel, had ik ook wel tijdens het maken van deze slides, dat ik dacht, het wordt ook wel een beetje een soort van, je kan alles doen wat je wil, hoe zeg je dat? American Dream. Dat is het ook niet waar. We worden ook wel in onze.
Misschien moeten we ook niet vergeten dat we supporting characters zijn. Zo, dus dat je zegt van, het gaat niet alleen maar om jezelf, maar je geeft jezelf een rol binnen een gemeenschap.
Ja, en we spelen allemaal rollen in verschillende verhalen. En dit is misschien werkelijkheidsgestoeld, misschien niet helemaal, maar we kunnen daar proberen om daar iets meer afstand van te nemen.
Mooi, mooi. En Floris, je hebt ook een weg uit het idee dat we niet zien hoe de werkelijkheid eruit ziet. Want je zegt, ook in je laatste slide gaf je aan, we hebben wel een toets. We kunnen wel op een bepaalde manier nagaan of we er een beetje juist bij zitten.
Ja, en ik denk dat bij waarneming is de werkelijkheid benaderen ook echt adaptief. Dus ik denk niet dat onze waarneming, zeg maar, de werkelijkheid probeert te benaderen omdat dat nou eenmaal het ideaal is of dat nou eenmaal is wat ons bevolen is of iets dergelijks. Dat is gewoon uiteindelijk is natuurlijk wat adaptief is, dat overleeft. Ja. En het is adaptief om een zo goed mogelijk model van de omgeving te hebben, omdat dat model je in staat stelt om de toekomst zo goed mogelijk te voorspellen. En daar heb je uiteindelijk het meeste aan. Maar ik kan me voorstellen dat bij narratieven anders werkt. In de zin van dat daar misschien niet adaptief is om een zo accuraat mogelijk beeld te hebben. Er is wel een onderzoek wat laat zien dat mensen die in bepaalde dingen heel accuraat zijn, bijvoorbeeld in de mate waarin ze kunnen voorspellen hoeveel controle ze hebben over een situatie, daar zijn mensen met depressie zijn daar beter in dan mensen die geen depressie hebben. Ja. Dus er lijkt een zekere mate van optimism bias te zijn in, die uiteindelijk dus een deviatie is van objectieve werkelijkheid in die zin, maar wel eentje die... En dat zie je ook bij liften. Hè? Dat mensen, je hebt van die liften waarbij mensen op een knopje drukken en dan gaat de deur op een gegeven moment dicht. Ja. Dan is dat heel prettig. Dan denken ze, door mij gaat de deur dicht. Ja. En dat, vooral in Amerika zijn er best veel liften waarbij dat niet zo is. Die liftdeur gaat gewoon na een x aantal seconden dicht. Maar mensen vinden het alsnog prettig om dat knopje te hebben. Omdat ze dan een soort illusie hebben van, dit doe ik. En bias van ik ben in control. Dat vinden we gewoon prettig.
Ja. Ja. Dus niet in alle gevallen is het zo dat onze waarneming of ervaring... Het is niet in alle gevallen zo dat het adaptief is, hè, is evolutionair gunstig... Mm-hmm. Dat onze ervaring aansluit bij precies hoe alles werkt. Dus soms wijkt het ervan af.
Ja.
En het is natuurlijk ook zo dat onze ervaring... dat het adaptief is om de ervaring te laten aansluiten bij de werkelijkheid... in zoverre die werkelijkheid voor ons evolutionair gezien relevant is.
Ja.
Het is natuurlijk niet... adaptief voor ons om infrarood licht te gaan zien of zo. Of althans, ja, misschien ook wel, weet ik niet. Maar in ieder geval, er zijn aspecten aan onze werkelijkheid waarvoor het niet adaptief is dat wij die inzien.
Ja.
Zo, dingen die niet voor ons relevant zijn, zoals voor mieren is een zandkorrel heel wat anders dan voor ons. Dus voor ons is het niet zo belangrijk om heel erg te onderscheiden tussen soorten zandkorrels.
Ja, exact. Zeker. Ja, we hebben maar drie duiven hebben een extra koon in hun ogen, waardoor ze duizenden soorten geel kunnen zien. Nou ja, dat kunnen wij niet. Ja, dus dat is, daarmee is hun werkelijkheid natuurlijk ook wezenlijk anders dan de onze.
En dit misschien dan tot slot, want we moeten echt naar het publiek. Dit dan misschien ook wel is een moeilijkheid voor de wetenschap, omdat wetenschappers soms dingen zeggen over de werkelijkheid waar wij geen sensuele of visuele toegang toe hebben. Zeg maar.
Ja.
Dus, en dan is het misschien ook moeilijk om intuïtief op evolutionaire gronden te zeggen... ik snap wel hoe klimaatverandering werkt of zo. Want ja, dat is zo ver van je evolutionaire historie, zeg maar. Mm-hmm. Dat het moeilijk is om daarover dan uitspraken te doen misschien. Ja.
Ja, ik denk dat daar de taak voor de wetenschapper is om altijd een model, zeg maar, zodanig te beschrijven dat het uiteindelijk ook in een referentiekader van iedereen ingepast kan worden. Ja.
Oké, nou, dan is dit het moment dat ik Floris en Nina heel hartelijk bedank voor jullie bijdrage vanavond. U hartelijk dank voor uw komst.
Dank u. Leuk bedankt.